Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Toen was ik 14, 15 jaar, was met een groep vrienden, gingen we naar een hardcorefeest. Ik wist van tevoren al dat daar gewoon gebruik ging worden. Dus ik dat doe, hoor ik erbij. Ik heb ook veel oudere vrienden. En mijn hoofd was stil, het was rustig in mijn bovenkamer. Gedachten kon ik gewoon dempen. Ik vond dat fantastisch. Absoluut. En eigenlijk wist ik gelijk wel van, dat niet de laatste keer zijn.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Ik werk als behandelaar, coach en counselor voor de naasten van mensen met de verslaving en natuurlijk ook voor de mensen met de verslaving. In deze podcast hebben we het uiteraard over verslaving, maar ook hoe kom je in herstel van een verslaving, maar nog veel belangrijker. Kijk, stoppen is één ding, maar gestopt blijven, dat is de grote kunst en dat noemen wij herstel van verslaving. Daar ga ik het vandaag over hebben met een gast. Hij komt speciaal uit Friesland en hij heet Wiebe. Wiebe, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Mooi. Wiebe is 3 jaar en 4 weken in herstel. Hij wordt ontzettend gesteund door zijn familie, door zijn zussen erin. Dat heb ik ook gezien. Hè? Dat is heel mooi. Ook op je WhatsApp-profiel zit je zussen denken met je mee. Nou, daar kunnen we straks op over hebben. Je bent weer een schitterend voorbeeld van herstel. Hè? 3 jaar en 4 weken is toch al heel wat. Supermooi. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jouw verhaal en de luisteraars en de kijkers ook. Ja. Een van de eerste vragen is toch altijd wel, hè, Wiebe, een lastige vraag. Maar als we teruggaan naar waar het echt niet meer kon, hè, jouw rock bottom, hoe zag die eruit?
Ja, mijn rock bottom. Gelijk een directe vraag inderdaad. Mijn rock bottom was eigenlijk toch wel, woonde ik op mezelf weer. Ik had een tijdje bij mijn moeder moeten blijven omdat mijn relatie verbroken was. Ik had uit die laatste relatie een zoon, eerder al een dochter gekregen ook. En mijn zoon die had ik al 18 maanden niet meer gezien. En op een gegeven moment stond ik toch wel op het punt dat mijn financiën waren zo slecht. Ik had 65.000 euro schuld. Ik had mijn zoon 1,5 jaar niet meer gezien. En ik zat eigenlijk elke avond huilend te gebruiken aan mijn slontafel. En ik wou ook niet meer leven, maar ik had ook niet de ballen om er een einde aan te maken. Dat was eigenlijk wel mijn rock bottom, mijn dieptepunt. Ja.
Je zegt huilend te gebruiken, dus dat is het punt waar je eigenlijk niet meer wil, maar ook niet zonder kan.
Klopt inderdaad. Ja, ja, ik heb op een gegeven moment heb ik een rechtszaak gehad over mijn zoon weer te zien. Ik heb toen een traject aangeboden gekregen via jeugdhulp van 18 maanden. Ja, eigenlijk was dat het punt waarvan ik dacht van, hey, weet je, als ik wat wil, dan is dit de kans, moet ik het nu doen? Ja. En eigenlijk wel met de gedachtegang van, ja, het is waarschijnlijk niet voor me weggelegd. Dat was mijn zelfbeeld wel, dat ik gewoon geloofde van, hey, het is voor mij niet weggelegd, een gelukkig leven, ik verdien dat niet. Maar ik heb die kans wel gepakt en ik heb het gewoon geprobeerd. En ik had zelf niet verwacht dat ik clean zou kunnen blijven. Mijn zelfvertrouwen was heel laag, maar uiteindelijk is het toch gelukt.
Wat gebruikt je voor middelen eigenlijk?
Voornamelijk cocaïne en alcohol. Maar als ik echt terugkijk naar de laatste 16 jaar vanaf het begin van gebruik, in die jaren heb ik wel alle middelen wel een beetje... zijn wel de revue gepasseerd, zeg maar.
Ja, ook omdat je zegt, ik had 65.000 euro schuld. Hè?
Ja.
Maar was dat puur door gebruik of ook gokken of gewoon dingen niet betalen?
Gewoon dingen niet betalen. Ik was ZZP'er geworden. Ik had een koopwoning gehad, waardoor ik ook wat schulden had opgebouwd. Ik heb uit die koopwoning heb ik wel heel veel geld gekregen door de verkoop. Maar dat geld is allemaal opgegaan aan gebruik. Ja, ja. Dus daar is echt niks van overgebleven. En er komt rente overheen. En op een gegeven moment ben je het overzicht gewoon kwijt. En ik had op dat moment niet... ik wist niet dat het 65.000 euro was. Voor mij was gewoon gelijk de papierbak in. Want ik wou daar niet mee geconfronteerd worden.
Die brieven openen niet. Ja, dat herken ik. Ja,
ja, ja. Kijk, het alles weg. Ja, precies.
Ja. Maar ja, het is wel ook weer heel triest en direct zoals je dat beschrijft. Hè, van dat moment, ik zie het al helemaal voor me, dat jij thuis zit... Wat een eenzaamheid, een ellende. Huilen te gebruiken, dat is wel heftig. En ja. Het is natuurlijk ook een beetje een metafoor. Maar eigenlijk, de lol is er dan al heel lang af.
Al heel lang, inderdaad, ja.
Ja.
Ja, dus voor mij, ik had jaren daarvoor had ik al een keer het idee van... hey, dit gaat problematisch worden. Ik was toen Ik had uit mijn eerste relatie een dochter gekregen. En op het moment dat wij uit elkaar gingen, toen had ik net een burn-out gehad. Toen was ik echt aan het doorzetten door middel van drugs. En toen verbrak ik mijn relatie. Mijn ex die ging weg bij me weg. Mijn dochter ging bij haar wonen eerst. En de eerste keer dat ik echt geld uit mijn dochter als spaarpot haalde, toen had ik al zoiets van, hey, dit klopt niet. Dit komt niet goed op deze manier. En toch heeft dat nog wel 4-5 jaar geduurd voordat ik echt op die rock bottom zat. Er zijn wel heel veel rock bottoms aan vooraf gegaan voordat ik echt zo diep gezonken was dat de pijn groot genoeg was om te stoppen.
Zo is dat vaak hè, bij mensen, dat je meerdere momenten moet hebben om echt tot dat inzicht te komen. En soms kan het heel lang duren, soms komt het helemaal niet. Maar bij jou is het gelukkig wel gekomen. Nou. Ik ben ook wel benieuwd, als we nou teruggaan, van hoe is dat dan begonnen bij jou? Want was jij dan een jongen die in de puberteit, of was je altijd al geïnteresseerd in alcohol en drugs?
Ja, als ik echt terugkijk naar mijn jeugd, en dat zijn wel dingen die ik in herstel geleerd heb over mezelf. Maar als ik echt terug ga kijken, was ik vroeger al heel veel bezig met bijvoorbeeld PlayStation-spelletjes. Kon ik gewoon echt de hele nacht kon ik gewoon doorgaan. Ik kon een stickercollectie. Dan ging de hele spaarpot van mijn ouders ging over de kop, omdat ik een stickerboek vol moest hebben. En dat stal ik dan. Dan was ik al bezig met diefstal om gewoon collecties en dat soort dingen. Dat was altijd obsessief. Voetballen obsessief. Nou, na het voetballen kwam een periode met meisjes. Dat was ook gelijk obsessief. Dus nu terugkijkende was alles wel obsessief bij mij.
Ja.
En op een gegeven moment is er een periode in mijn familie geweest dat er heel veel gebeurde. En dat begon dus...
Bij jou thuis?
Ja.
Of in de familie, ja.
Ja, in de familie vooral inderdaad. Maar ook bij me thuis. Want dat begon dus in de periode dat ik bij de moeder van mijn dochter wegging. Mijn opa kwam te overlijden. Toen ik 14 jaar was, ben ik naar mijn opa en oma toegegaan te wonen. Ja. Dus dat was voor mij een heel belangrijk persoon in mijn leven. En hij kwam te overlijden. Mijn relatie verbrak. Ik raakte mijn rijbewijs kwijt. Ik raakte mijn werk kwijt. En die periode werd het gebruik steeds erger, omdat ik verdriet moest ik wegduwen. En twee jaar later is mijn zusje, die is zwanger geworden van een drieling.
Wow.
Die is toen in het ziekenhuis beland. Die is toen in een week tijd is ze 3 kindjes verloren. En is ze zelf in een coma beland. En dat waren voor mij elke keer weer drempels dat ik weer dieper ging. En weer het gebruik hoger ging gooien. Ja. Omdat ik maar gewoon verdriet moest dempen. En ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan.
Nou ja, dat vraag ik me inderdaad af. Als je zegt, ik moest dat verdriet wegduwen. Waarom moest je dat?
Ja, mijn ego was heel groot. Ik was altijd van mening dat ik was de enigste broer. Ik moest me altijd groot voordoen. Ik moest voor mensen klaarstaan. Ik moest altijd laten zien dat het mij niet pijn deed. Dat ik altijd groot genoeg was om ergens mee om te gaan. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo was. Ik was van binnen was ik helemaal aan het afbreken. En,
om je kwetsbaar op te stellen en je gevoel te laten zien, of verdriet te laten zien, dat niet in of zo voelde je dat niet. Want je hebt 3 zussen.
Ja, klopt inderdaad.
Ja, dus jij moest de man zijn.
Ja,
sterk houden. Is dat ook iets wat je zonder oordeel, maar van huis uit meegekregen hebt? Van een man moet sterk zijn. Nou, je bent opgegroeid en geboren in Friesland. Dat hebben mensen misschien al gehoord.
Mm-hmm.
Maar is dat een soort ding bij jullie thuis? Of is dat ook iets in jezelf gewoon?
Nou, niet zozeer het stukje man zijn. Maar wel dat er gewoon weinig gepraat werd over gevoel en over emotie. Dat was allemaal wel praktische dingen. Die kwamen voor. Ja, leren praten over gevoel heb ik eigenlijk nooit zo gedaan, geleerd. Nee, het was voor mij altijd wel wegdrukken en doorgaan. Ja.
Ja, nou ja, wat jij beschrijft, als je dat obsessieve stukje karakter hebt, wat je beschrijft met die stickercollectie en de PlayStation en dingen, nou, dat is al mateloos, grenzeloos. En dan nog geen verdriet kunnen uiten. Nou, dan heb je 1 en 1 is 3, dan ben je zo kwetsbaar voor vinger.
Ja.
En hoe ging dat bij jou de eerste keer dat je dan, ik weet niet, dronk of gebruikte? Hoe kan je daar iets over vertellen?
Ja, toen was ik 14, 15 jaar. En eigenlijk wist ik van tevoren al, ik was met een groep vrienden, gingen we naar een hardcorefeest. Nou ja, de house scene. Ik wist van tevoren al dat daar gewoon gebruik ging worden. Ik had nog nooit gebruikt, maar dat was wel gewoon mijn hoofddoel. Van hey, weet je, dat is stoer. Iedereen doet het. Als ik dat doe, hoor ik erbij. Ik heb ook veel oudere vrienden. Dus ik ging van tevoren al met intentie heen om te gebruiken. En dat was ook binnen 10, 15 minuten geregeld dat ik aan het gebruiken was. En eigenlijk wist ik gelijk wel van, dit gaat niet de laatste keer zijn.
De eerste keer dat je gebruikte was gelijk van, oké, dit ga ik vaker doen.
Ja, ja, dat was toen speed. Ja. Dat was mijn eerste drugs. En ik had niet die hele gram nodig om de avond door te komen. Dus de volgende dag kon ik gewoon doorgaan met gebruiken. En mijn hoofd was stil. Het was rustig in mijn bovenkamer. Ik kon gewoon gedachten dempen.
Ja.
Ik vond dat fantastisch. Absoluut.
Nou ja, dat is zo herkenbaar voor veel mensen met een verslaving. En ik ken het zelf natuurlijk ook, dat in het begin, dat klinkt heel gek om te zeggen, maar dan helpt het echt, hè?
Ja.
Dan heb je meer rust in je hoofd, je ontspanning, meer zelfverzekerd. Het is natuurlijk heel te gek om in deze podcast te zeggen dat iets helpt, want het is natuurlijk alleen maar drama uiteindelijk. Maar dat is het gemene. In het begin doet het wel degelijk iets.
Ja, klopt. Dat is ook wat ze heel mooi zeggen in herstel natuurlijk, hè? Drugs was niet mijn probleem. Drugs was mijn oplossing. En om te gaan met mijn problemen.
Ja.
En gelukkig heb ik in herstel mogen leren om mijn problemen op een andere manier aan te pakken. Mm-hmm. En heb ik daarvoor niet meer de drugs nodig. En, daar heeft wel heel veel werk voor verzet moeten worden.
Ja, nou daar wil ik het absoluut met je over hebben, wat herstel inhoudt. Toen nog even over het stukje met gebruiken. Dus de eerste keer dat je gebruikte, de dag daarna deed je het ook gelijk al. Je ziet, dan ga je mee door.
Klopt, inderdaad. En toen was het voornamelijk het weekend. Toen ik 16, 17, 18 was in die periode, had ik veel oudere vrienden dus. Die hadden gewoon werk, die waren al aan het werk, die verdienden al geld.
Ja.
En ik niet. En ik had dat wel nodig. Dus toen ben ik ook begonnen met handelen. Toen ik was 18 geloof ik, toen ik begon met drugs handelen. Maar toen kwam al dat gevoel van afwijzing, wat ik vroeger veel ervaren heb, dat was weg. Want mensen hadden mij nodig. Ik was de dealer. Mensen die vonden mij belangrijk genoeg. Ik had aanzien. Dus dat deed ook heel veel met mijn ego, waardoor ook dealen gewoon heel leuk werd.
Ja. Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je angstig en machteloos en heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Het is ook een statusding, hè? Het is natuurlijk, als je dan jong bent, nu kijken we er heel anders naar, maar dan ben je iemand, toch? De dealer.
Ja, ja absoluut.
Geld.
Ja. Ja, en dat heb ik eigenlijk zo'n periode volgehouden. Dealen. Ik denk in 3/4 jaar of zo dat ik echt aan dealen was. En, wel veel geld echt wel aan het verdienen was. Ja, en op
een gegeven moment zelf aan het gebruiken natuurlijk.
Ja, zelf aan het gebruiken uiteraard, want ik moest wel bereikbaar blijven. Dat was wel, ik was gewoon heel nachten was ik gewoon bereikbaar voor mensen die me nodig hadden.
Ja.
Dus ik was 5 dagen wakker, ik was een week wakker, ik was een keer 3 dagen wakker. Ik sliep weer een keer 2 dagen dat iemand anders het even overnam.
Mm.
Dat is een beetje hoe ik door mijn leven ging op dat moment.
Complete waanzin eigenlijk.
Ja.
Complete gekte. En had je toen al een relatie of woonde je toen nog thuis?
Ik had wel een relatie, maar ik deed gewoon lekker wat ik wou. En
Zij
maakte er niet zo druk om. En op een gegeven moment kwam ik wel op het punt dat ik ook 's nachts gewoon wakker was en bij elke auto die door de straat reed, dat ik gewoon echt onder het bed wou kruipen. Omdat ik dacht van, hey, weet je, ik word gepakt.
Ja.
Ze komen me halen.
Ja.
Die complete waanzin. Ik heb het ook meerdere malen meegemaakt dat ik 's nachts gewoon de voordeur uitstapte. Dat er gewoon een politieauto door de straat reed.
Mm-hmm.
En die waanzin heeft er op een gegeven moment wel voor gezorgd dat ik wel gestopt ben met dealen. En een relatie werd toen iets stabieler. Op een gegeven moment is die relatie wel verbroken en bij de relatie daarna ben ik wel minder gaan gebruiken. Alcohol werd toen wel een dagelijks ding. We gingen samen wonen. We kochten een huis. Ik kreeg een vaste baan. Dus eigenlijk ging alles toen best wel heel goed.
Ja.
Op een gegeven moment kregen we dus ook een dochtertje. Mijn oudste dochter. Die is nu 7.
Hm.
Toen had ik gewoon een baan. Ik had een verantwoordelijke baan. Ik had mijn gezin. Ik had een hypotheek. Dus ik had best wel heel veel verantwoordelijkheid. En ook dat kon ik niet mee omgaan. Er waren ook dingen die probeerde ik te verdoven. Omdat het financieel kon het eigenlijk niet opbrengen. We hadden maximaal geleend. En er waren allemaal verantwoordelijkheden dat moest verdoofd worden.
Allemaal druk. Hè? Het voelt als heel veel druk en spanning. Dat voel ik ook als ik naar jou voel, zeg maar. En zoals je allemaal zo gespannen. Je moet een soort overleven compleet.
Klopt, inderdaad. Ja.
Maar ik vraag me nog wel even af. Hè? Dus zoals die tijd dat je dan deelde, woonde je thuis. Want ik neem, er waren ook nog andere familieleden natuurlijk thuis buiten je ouders. Maar merkte die dan niet aan jou van nemen? Onze broer het wel een beetje vreemd.
Nou, mijn opa en oma woonde ik toen. Ik ben 14, ben ik naar mijn opa en oma toe gegaan. Die zijn al aardig op leeftijd. Dus die hadden nog niet echt.
Die hadden het niet door.
Ze hadden wel door dat er iets niet klopte.
Ja.
Maar ik was ook dagelijks onder invloed. Dus ik denk dat ze me ook niet anders kenden op een gegeven moment. Ja.
En als je dat wil vertellen, waarom ben je eigenlijk op je 14 naar je opa en oma gegaan?
Ik voelde mij als kind wel veel afgewezen. Toen mijn ouders gingen scheiden, toen was ik 13, 14 jaar. Toen is mijn moeder die is gaan samenwonen met een nieuwe man. Een periode daartussenin van een paar maanden was er geen man in huis. Voelde ik mij de man in huis. En dat boterde niet met haar vriend. Dat werkte gewoon niet. Dus okay. Ik heb de keuze gemaakt om daar weg te gaan.
Ja.
En mijn vader, die was veel voor het werk, was hij weg. Ja. Mijn vader heeft een eigen bedrijf, die staat veel in het buitenland en dergelijke. Dus op dat moment leek dat een logische keuze.
Ja.
En nu terugkijkend op wat het met mijn gevoel heeft gedaan, met mijn angst voor afwijzing en met mijn zelfbeeld, was dat geen goede keuze. Maar toen
werd
dat gewoon een heel logische keuze.
Ik begrijp het. En sowieso, als je 14 bent, hoe goede keuzes kan je dan maken? En je zegt, als ik naar jouw verhaal luister, dan denk ik van, je was jezelf al kwijt voordat je jezelf gevonden had. Weet je, als jouw hele leven is dan, dat klinkt heel gespannen en obsessief en overal aan het doorschieten. Weet je wat ik bedoel? Dus je weet helemaal niet wie je bent als je zo jong bent, toch? En dan kom je van het ene verhaal aan het andere verhaal terecht.
Ja.
Je raakt eigenlijk je steeds alleen maar verder kwijt jezelf.
Ja, klopt. En als je me 5 jaar geleden had gevraagd van, hey, hoe was jouw jeugd? Dan had ik gewoon gezegd, ja, prima. Daar is er wat gebeurd, dat is prima. Maar nu, terugkijkend, heb ik eigenlijk nooit een periode van rust in mijn leven gehad. En dat herken ik nu pas.
Ja,
er is altijd wel wat aan de hand.
Ja. Als we weer even forward gaan. Je woonde toen met jouw eerste relatie, een hypotheek en een verantwoordelijke baan.
Ja.
Maar ook gebruiken. En toen werd het cocaïne minder, maar toen begon je meer te drinken. En was jij ook in de categorie van mensen die denken, ja, maar alcohol is niet mijn probleem. Dus dat...
Ja, absoluut. Jazeker. Ja,
dat kan gewoon.
Toen wel. Ja. Ja, ik had toen... eerst begon ik met dagelijks drinken inderdaad. Op een gegeven moment toen ik vader werd, toen kon mijn ex, die kon op dat moment niet werken. Door het lichaam. Ze was net moeder geworden. Maar we hadden wel een hypotheek gebaseerd op 2 lonen. Ik ben toen veel zwart aan het werk gegaan. Ik had wat bijgebeurd en hier en daar. En voor mijn gevoel was ik een goede vader op het moment dat ik gewoon zorgde dat financieel dat die middelen er gewoon kwamen.
Ja, natuurlijk. Moet ook wel.
Ja, dus ik ging toen mijn baan gewoon doen. En daarnaast ging ik ook nog heel veel proberen bij te verdienen. Ja. En dat deed ik door middelen te gebruiken om gewoon door te kunnen gaan. Ja. En toen mijn dochtertje 5 maanden oud was, toen is mijn opa komen te overlijden. En toen kwam alles gewoon bij elkaar. Toen kreeg ik klap op klap op klap. En toen ben ik in een burn-out beland. En toen is mijn relatie ook kapot gelopen.
Ja.
Toen ging alles heel snel.
Ja. En je dochter, die was toen nog heel jong.
Ja, klopt.
Is die met de moeder meegegaan of is er een soort regeling gekomen?
Ja, mijn dochter is met de moeder meegegaan. En eigenlijk haar moeder heeft er wel voor gezorgd dat de band tussen mij en mijn dochter nooit kapot is gegaan. Gewoon elke dag gewoon videobellen. Ook was nog maar een meisje die niet begreep wat er op de telefoon gebeurde. Was gewoon altijd videobellen.
Ja.
Ja, en ik heb haar gewoon weekends, kwam ze gewoon 1 keer per 2 weekenden bij me.
Ja.
Dus dat was altijd wel, daar heb ik wel heel veel geluk mee gehad.
Wat natuurlijk heel lastig is als je wel ook voor een moeder, bijvoorbeeld in het geval jij was vader. Maar ja, het is belangrijk dat de vader zijn kind ziet. Maar ja, je zit ook in een verslaving, dus dat is wel heel ingewikkeld.
Ja, zij had niet echt, zij had nog nooit drugs gebruikt. Zij had niet echt het idee hoe erg het was. Dat ze niet echt, ik kon het wel heel goed verborgen houden.
Ja.
Dus, maar toen ik dus alleen was, werd het gebruik wel erger. En ik ben toen ook in die periode ben ik mijn rijbewijs verloren. Omdat ik gewoon aangehouden werd met 19 keer de toegestaan hoeveelheid speed in mijn bloed.
Wauw.
Was ik al een aantal nachten wakker.
Levensgevaarlijk ook. En gewoon als we niet naar maar gewoon de waanzin van de dingen die we doen. Nee, ik bedoel, ik ken het allemaal, maar het is
het is echt
complete waanzin.
Ik reed van een rotonde af. Er kwam een politieagent, die kwam me tegemoet. En hij had gewoon echt al 100 meter van tevoren deed hij al stop politie. Want hij kon al zien van, hey, weet je. Ja.
Niet goed.
Ja, dit klopt niet. En maar toen ging alles wel heel snel van me af natuurlijk. Ook gewoon die momenten dat mijn dochter dan bij me wegging. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ze opgehaald werd na een weekend bij mij. Toen werd ze opgehaald door mijn ex. En ik ben gewoon in de hal stort ik in elkaar. Gewoon huilend. En dat ik echt dacht van, het kind is nog niet eens een jaar, weet je. En ik heb mijn gezin al verneukt. Nooit meer. Dit mag mij nooit meer gebeuren. Mijn tweede kind gebeurt het net zo snel weer.
Tja, dat wou ik net vragen. Hoe voelt dat als je kind dan weggaat? Dat is verschrikkelijk.
Ja.
En dan gebeurt het nog een keer.
Ja, klopt.
Ja,
dus in die periode van tussen de 2 moeders in. Dus ik heb 2 kinderen dus en 2 relaties. Toen ben ik dus mijn rijbewijs verloren. Ik heb mijn huis verkocht. Nou, ik kreeg €23.000 op rekening, zoiets. En, ik had nog schulden.
Ja.
Ik denk 15.000-16.000 euro. Nou, dus dat kon mooi. Mijn schulden had ik af kunnen lossen. En ik had weer gewoon een fris leven kunnen leiden.
Ja.
Ik had weer opnieuw kunnen beginnen. Maar dat liep toch heel anders.
Ja, maar als jij geen verslaving zit en je hebt geen hulp, je weet niet wat herstellen is, dan blijf je toch gewoon hetzelfde doen wat je al deed.
Ja,
dat is, ja, dat is logisch.
Ja.
Nou ja, ik denk dat we, hè, als je het zo hoort, is het ook heel triest. En daar maken we deze podcast. Dat je ook echt goed de greep hoort, hè, waar je in zit. De greep waar je in zit van verslaving. Hoe het je, hè, dus dit wil ik nooit meer meemaken, zoals je kind verliezen en alles. En toch gebeurt het weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Dat is echt wat verslaafd natuurlijk. Het neemt alles van je af. Je kinderen, je huis, je vrouw, je geld, alles.
Ja.
Laten we naar jou, want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. En dat is natuurlijk ook wezenlijk het meest interessante stuk. Jouw herstel gaan. Hè? Want nou ja, op een gegeven moment dan was het punt dat je wel naar een kliniek gaat.
Ja.
Maar dat was de eerste keer dat je echt hulp zocht.
Nee. Ik had al 2 keer eerder een interventie gehad van mijn familie. Eén keer van de hele familie. En 1 keer van mijn zussen. De eerste keer toen was het toch wel dat ik echt voor de familie. Ik weet nog heel goed, ik ging naar het toilet. Mijn ex die was hapjes aan het maken. En ik liep nog naar haar toe van, joh, zoveel hoeft niet, we zijn met z'n tweeën. Ik had niks door, ik ging naar het toilet. En ik had nog een pakje, ik gebruikte het. Er zat nog een beetje in. Dus ik denk, maak hem op, is morgen gebeurd. Ja. Dacht ik elke avond. Elke avond weer dacht ik, vanmorgen is het gewoon klaar. Toen kwam ik weer de woonkamer in en toen stond mijn hele familie inmiddels in de woonkamer. Met een brief. Hmm. Om mij gewoon, om mij te steunen. Omdat ze wisten wat er aan de hand was en ze wouden me helpen. Maar dat is denk ik een paar weken goed gegaan. Of goed gegaan, niet echt. Maar voor de schijn ging het best oké. Okay. Ik ben toen voor het eerst naar een meeting geweest ook. Ik ging toen een sponsor benaderen. Nou, die wou me helpen. Dus ik kon naar mijn familie toe zeggen van, hey, weet je. Kijk dan, ik ben aan meetings geweest. Ik heb een sponsor gevonden. Alles gaat gewoon goed komen. En, dat was een week of 2. Dat is goed. In die periode heb ik een maand. Mijn ex had mij uit huis gezet om aan mezelf te werken. Ja. Mijn beste vriend die was naar Zuid-Amerika op wereldreis. Dus ik ben een maand in zijn woning gegaan om daar echt gewoon een nieuwe start te creëren. Mm. Nou, ik heb in die maand tijd heb ik zijn hele woning. Heb ik gewoon een ravage heb ik erachter gelaten. Ik ben aan het eind van die maand ben ik weer teruggegaan naar mijn ex. Binnen een week lag ik met mijn werkbus op een kop in de sloot. Zonder rijbewijs. Tja. De pijnhoop werd alleen maar groter.
Je was gewoon totaal eigenlijk onhandelbaar is niet het goede woord. Maar je wist gewoon totaal niet wat je wel moest doen.
Nee. Kijk,
alleen maar je weet wat je moet stoppen. Maar hoe dan en wat dan?
Ja.
Dus ik stop en dan. Ja, daar is het probleem niet meer opgelost.
Nee, klopt. Ik wist altijd nog heel mooi te vertellen dat het mij overkwam. Het was niet mijn schuld, het overkwam mij gewoon. Ik had gewoon veel pech. Ja. Dat was wat ik daadwerkelijk geloofde, ja. Toen is mijn relatie, die is toen wel vrij snel ook kapot gelopen. En de moeder van mijn zoon, die had wel betere kijker op wat er daadwerkelijk aan de hand was. Dat was ook wel vrij duidelijk naar alles wat er gebeurd was. Dus die had wel zoiets van, ja, jij gaat eerst gewoon clean worden, want mijn kind is niet veilig bij jou. Ik had hem wel kunnen zien hoor, maar dan bij mijn moeder of zo. Maar mijn ego was daar te groot voor. Ik heb hem toen in totaal, in 18 maanden tijd, heb ik hem 2 keer 2 uurtjes gezien bij mijn moeder. Dat hij bij mijn moeder was. Ik heb toen een periode bij mijn moeder ook gewoond. Dat ik zelf weer een woning kreeg. En ook weer bij het begin van die woning denk ik van, ja, weet je, frisse start. We gaan het gewoon aanpakken. We gaan gewoon met de problemen aan de slag. Maar inmiddels zat ik al op 3 gram cocaïne per dag en een kraat bier. Dus dat was in die tijd was het alleen maar opgebouwd. Hoe meer dat erbij kwam, hoe groter de ellende werd, hoe meer dat ik nodig had.
Ja.
Om die pijn, of om dat verdriet en die dingen gewoon niet te zien die ik die
mag
heb aangericht.
Alleen maar meer gebruiken om niet te voelen.
Gewoon mijn kop in stand steken.
Ja. Volledig. En wat dan natuurlijk ook een feit is, en dat heet tolerantie, heb ik ook steeds meer nodig, wil hetzelfde effect een beetje hebben. Ja. Dus dat groeit.
Ja, klopt.
Ja, want als je normaal gesproken nog nooit heb gebruikt, je drinkt een krat bier en 3 gram cocaïne, nou, dan ben je hartstikke dood.
Ja.
Hè, maar ja, dat is ook bijzonder van het menselijk lichaam, dat je dat gewoon alles kan opbouwen in tolerantie. Maar goed, uiteindelijk ben je toch wel, wat is dan die laatste stap? Hè, dat vertelde natuurlijk aan het begin, dat je huilend thuis zat te snuiven en
ja.
Zo begon eigenlijk de podcast. Was dat de eerste keer, hè, dus ben je echt klinisch opgenomen geweest? Je bent naar een kliniek gegaan. Ja,
dat was het eerste punt dat ik het echt dat uit mezelf kwam. Ik heb toen ambulante begeleiding heb ik aangevraagd.
Ja.
Die kon wel vrij snel komen. Ik heb dat zelf nog een aantal keren uitgesteld, omdat het wel heel dichtbij kwam. Uiteindelijk zat hij tegenover mij aan tafel en toen vroeg hij mij van, hey, hoe wil jij gaan stoppen? Ik weet het niet, want ik dat wist, dan was ik al gestopt geweest. Dus hij schoot me de telefoon toe. En hier is het nummer van de kliniek. Ja. Bel maar. Toen heb ik de kliniek gebeld. En ik kon toen begin juli kon ik heen. Nou, dat heb ik zelf natuurlijk ook weer een periode. Ja, doe maar begin augustus. Weet je, ik moet dit nog. Ik moet zus nog, ik moet zo nog. Maar uiteindelijk heb ik een week later heb ik gebeld van joh, kan ik toch zo snel mogelijk opgenomen worden? Want als ik op deze manier doorgaan, dan wordt dat gewoon mijn dood. Want het gebruik werd nog erger. Het werd gewoon nog meer. Ik liep met hartkloppingen, liep ik door mijn woning. Ik had de rolgordijnen dicht. Ik had de zijkant, daar had ik afgeplakt. Ik gewoon dacht dat mensen bij mij door de kiertjes stonden te kijken. En complete waanzin. Dus toen heb ik wel gebeld van hey, ik moet zo snel mogelijk opgenomen worden, want het komt niet goed. Toen ben ik 17 juli uiteindelijk opgenomen. Bij 15 juli ben ik jarig. Dus ik ben op mijn verjaardag ben ik nog één keer compleet uit mijn plaats gegaan. Toen daarheen.
Ja, en dan kom je in de kliniek en dan, wat dan? Want het is een hele nieuwe wereld voor jou.
Ja.
Wat voelde je in het begin? Wat beleefde je daar?
Ja, nou, ik weet nog heel goed dat ik in het begin wel een overtuiging had van ik ga niet clean blijven. Dat is voor mij niet weggelegd. Dus ik kwam daar binnen en ik zag wel mensen lachen en dergelijke. En ik weet nog heel goed dat ik op dat moment dacht van ja, jullie kunnen lachen. Jullie stapten straks clean naar buiten, maar ik kom straks buiten in dezelfde ellende die ik heb achtergelaten. En ik ga waarschijnlijk gewoon verder. Dat was wel mijn gedachtegang. Ik wou wel graag clean blijven, maar ik wist ook heel goed van hey, weet je, dat is gewoon voor mij niet weggelegd. Ik heb die kracht niet. En vertrouwen is toch wel in de kliniek gegroeid. Ik moet er wel bij vertellen dat ik van tevoren, voordat ik de kliniek in ging, heb ik diezelfde sponsor die ik eerder had gevraagd, heb ik een bericht gestuurd. Heel nederig, een heel lang bericht. Maar het kwam erop neer van, joh, spijt me dat ik je anderhalf jaar lang genegeerd heb. Maar zou je me alsjeblieft willen helpen?
Ja.
En ik had verwacht dat hij zou zeggen van, joh, klootzak, zoek het lekker uit. Weet je. Je hebt me anderhalf jaar lang genegeerd. En, maar hij stuurde mij van, als iemand mij nodig heeft, dan ben ik er. Weet je, punt. En dat is natuurlijk, nu weet ik waar dat vandaan komt. Dat is herstel.
Dat is de kracht van het 12-stap-programma.
Ja. Ja, dus ik kwam... Het enige houvast die ik had in de kliniek was, als ik straks naar buiten stap, ik weet het zelf niet, maar er is wel iemand die het weet. Die wil mij helpen. En dat was mijn enigste houvast. Voor de rest zelfvertrouwen, zelfbeeld, alles was gewoon niks meer. En dat vertrouwen is in de kliniek wel gegroeid. Bidden, mediteren moesten we wel leren. Ik ben niet gelovig opgevoed. Ik moest daar een hogere macht moest ik zoeken.
Ja.
Dat vond ik heel lastig. Maar ik had 3 foto's bij me. 2 van mijn kinderen. Van elk van mijn kinderen. En ik had een bordje bij me van mijn overleden opa. En toen wist ik van, hey, dat is wel mijn hogere macht. En toen ging ik elke ochtend, hadden we yoga, moesten we mediteren. Ja. Ging ik gewoon een gesprek met mijn opa. Gewoon vertellen van, hey, dit zijn mijn doelen voor vandaag. Weet je, wil je me daarbij helpen? En ja, en dat vertrouwen groeide steeds meer.
Ja,
uiteindelijk is mijn band, sinds ik in herstel ben met mijn opa, ondanks dat hij er niet meer is, is gewoon heel sterk geworden.
Ja, maar het is toch super mooi wat je zegt. Ja, dat raakt me ook. Ik vind dat kijk, een hogere macht. Mensen denken gelijk aan ja, alle heel ingewikkelde dingen. Maar een hogere macht hè, en een kracht groter dan jezelf alleen is gewoon niet alleen doen. Hè. Je hebt heel duidelijk dat je verhaal super duidelijk. Ik kan het niet alleen. Ik kom er niet uit. Ik weet niet hoe het moet. Hè. Ik moet hogere macht, ik moet een grotere kracht aanroepen dan ik alleen. En of dat dan je opa en je zusje zijn allemaal krachtbronnen van liefde, verbinding, vertrouwen.
Ja. Klopt.
Dat is gewoon waar dat in zit. Het is heel mooi. Ja. Daar is het ook een spiritueel programma.
Ja,
ik vind het ook echt mooi wat je zegt. Hè? Ondanks hij niet meer leeft, heb ik nu een mooie band met mijn opa.
Ja.
Dat is toch, kijk, want ja, dat geloof ik. En dat durf te zeggen dat ik dat ook weet. Hè? De ziel leeft altijd. Dus het lichaam gaat wel weg. Maar jouw opa in andere mensen is er nog steeds.
Ja, klopt. En ik heb dan, in het begin was dat sowieso heel erg tekend. Mijn opa, ik heb dan Kensington Uncharted, dat nummer.
Ja.
Dat heb ik heel veel geluisterd in de periode dat hij overleed. Ik heb daarna, na zijn overlijden, heb ik heel vaak gehad dat ik een kort lontje kreeg op de weg of zo. En dan kwam dat nummer op radio. En toen had ik al zoiets van, oh weet je, dat is Paken, zoals ik hem noem dan in het Fries. Dat is Paken die dat... Ja, dus toen had ik al zoiets van tekenen van hem. Dus ik geloof daar ook heilig in. Ik geloof er ook echt wel in dat niks toeval is. Alles gebeurt wel met een reden. Ja. Dus ja.
Mooi, mooi, mooi. Dus, en toen ben je dus daarna, hè, dus zeg je ook die sponsor en ben je meetings gaan bezoeken.
Klopt. Ja, ik had natuurlijk die eerste 2 meetings, had ik toen al, toen al gedaan. Ik ben daarna weer teruggekomen bij de meetings. Ik heb een vrij intensieve sponsor qua werk aan het programma. Het was gewoon 10 vragen per dag schrijven. Het was gewoon elke dag een meeting bezoeken. Het was elke dag sponsor bellen. Dus dat ben ik gaan doen. Maar ik was toen in een... ik woonde in Friesland, woon ik eigenlijk zo'n half uur van de meeting af met de auto. En ik had geen auto, geen rijbewijs. Ik had niet de financiën voor het openbaar vervoer. Dus ik heb een focus verlegd op al online meetings in het begin. Dat waren echt gewoon 2-3 meetings per dag. Soms 4, soms 5. Het was gewoon echt alleen maar met herstel bezig. En, ik heb de keuze gemaakt om niet aan het werk te gaan. In overleg met de gemeente. Ik heb ze mijn verhaal verteld. Van joh, weet je, dit is waar ik vandaan kom. Mag ik alsjeblieft een beetje tijd om een basis te leggen?
Vertellen,
En die tijd kreeg ik gelukkig. En, ik heb tot het eerste half jaar ben ik door die stappen heen geknald. Ik heb stappen geschreven van Narcotics Anonymous.
Yeah.
Ik ben die 5 meetings gaan doen. Ik had 90-270 in plaats van 90-90. Dus ik echt 3 meetings op een dag. Elke dag die sponsor bellen.
Dus dat obsessieve kwam nu wel goed uit.
Ja, absoluut.
Ja, nou ja, maar weet je, het kan ook voor je werk, hè? Dat je op iets focust en stort en dan dit geval herstelt. Want dat had je ook wel hard nodig.
Ja, klopt. En nou ja, het was ook de suggestie van mijn sponsor. En hij vertelde mij van, joh, als jij gewoon echt doet wat het programma je biedt. Als jij gewoon de suggesties aanneemt die ik jou bied.
Ja.
Dan is er de kans gewoon heel groot dat jij clean gaat blijven.
Ja.
Het eerste wat ik dacht van, die man die heeft geen idee hoe eigenwijs ik ben. Maar ik ben het wel gaan doen. Want het enige wat ik wist, was dat mijn manier van leven... Die werkte niet.
Nee.
En dus bij zijn manier van leven ben ik eerst gewoon gaan doen.
Ja.
En ik heb voedselbank moest ik aanvragen. Ik kreeg een oude fiets van mijn vader.
Wow.
En ik heb heel veel momenten dan fietste ik met die tassen bij de voedselbank weg. Het ding was niet vooruit te trappen. En dat ik dan echt mijn sponsor belde van, joh, is dit nou die nieuwe manier van leven? Weet je, want voor mij hoeft het op deze manier niet zo. Nou, wist hij me altijd wel te prikkelen. En dan zei hij gewoon van, joh, ga je toch opgeven? Ik heb het toch altijd gedaan. Ben je goed in? Ga maar opgeven. En dan triggerde hij mij wel van, nee, gaan we gewoon niet doen.
Wat goed.
Ja, hij wist precies hoe hij mij moest bespelen. Dus ik heb echt een gigantisch goede sponsor.
Ja.
En dat is denk ik wel waar ik geluk mee heb gehad. Ik denk echt dat je sponsor moet hebben die bij je past. En ik heb toen gewoon gelijk de eerste beste gevraagd. En toevallig matchen wij heel goed.
Ja.
En daar heb ik gewoon ontzettend veel geluk mee gehad.
Ja, fantastisch. Dus, daarom doe ik deze podcast ook. Weet je, ik vind dat zo mooi dat 12 stappen... programma principe van de een helpt de ander. Weet je, het is kosteloos, er is geen zorgverzekering, er is geen gezeur, maar het is gewoon iemand die je onvoorwaardelijk gewoon helpt.
Ja.
En die precies weet wat hij tegen jou moet zeggen. Weet je, vind ik ook mooi in plaats van dat hij dan zegt, ja, maar dit en ja, maar dat. Nee, jongen, dan stop je toch lekker mee. Ga even lekker in je eigen gezeik zitten. Ja, ja, dan denk je natuurlijk... Nou, dat... En wat ook zo is, dat is gewoon een feit. Ik bedoel, ik heb zelf ook in een anti-kraakwoning gezeten met geen geld en niks. En toen dacht ik ook, is dit het nou? Maar je zal wel gewoon ergens doorheen moeten.
Ja.
Het is niet voor zijn herstel en alles komt weer gelijk goed. Nee.
Nee.
En voor mij zit heel veel herstel ook juist daarin, hè? Door die moeilijkheden. Ja, ik heb schulden, ik had schulden. Ja, daar zal je iets... Hè? Het is niet zo in één keer weer geregeld. Maar dat vormt ook karakter. Om dat weer aan te gaan, op te pakken, verantwoordelijkheid voor te nemen en er doorheen te gaan. Doorheen te fietsen in dit geval.
ja, absoluut.
Ja. Maar je hebt het wel gedaan, hè?
Klopt. Ik heb mezelf toen in eerste instantie afgesproken met mezelf. Van, joh, weet je, kijk het een half jaar aan.
Ja.
Weet je, gaan we dan een half jaar gewoon weer gebruiken als het echt niet. Als het echt gewoon niks voor je is, weet je. Ga het gewoon doen. En ik heb gewoon elke dag zijn suggesties opgevolgd, gedaan wat hij zou doen. Ik heb een weekplanning voor mezelf geschreven. En na een half jaar, dat was 17 januari. In de eerste week van januari is die situatie met mijn zusje voorgevallen. Met die 3 kindjes. Ik had de kerstdagen had ik overleefd. Ik had oud en nieuw had ik clean overleefd. Dus toen ging bij mij voor het eerst een sprankeltje hoop kwam naar boven. Van hey, ik heb gewoon geflikt. Ik wist vrij zeker dat ik niet een half jaar clean zou worden. Dus we gaan door. We gaan de jaar aanzien. Misschien wel. We gaan eerst een jaar clean blijven. Ja. En toen ik dat sprankje hoop kreeg, ik ook echt te gaan werken aan mezelf. Omdat ik daarvoor nog wel de overtuiging had van alles wat ik in het eerste half jaar opbouw, dat knal ik weer zodra ik weer ga gebruiken. Dus ik was niet echt bezig met dingen opbouwen. Omdat ik niet het zelfvertrouwen had dat ik clean zou kunnen blijven.
Ja.
Dus ik hoor heel veel mensen zeggen van, hey, je moet clean worden voor jezelf. Je moet willen voor jezelf.
Ja.
En dat is ook zo. Maar dat was bij mij niet het geval. Ik deed het echt gewoon eerst voor mijn kinderen. En toen ik eindelijk dat sprankeltje hoop kreeg, toen kon ik pas voor mezelf gaan werken.
Ja, maar ik herken dat ook wel. En ik zie het ook wel bij andere mensen. Ik had het geloof ook niet. Hè? Ik hoor ook bij jou echt de overtuiging. Ik kan gewoon niet gebruiken. Hè? Dus leven, clean leven, dat ik totaal geen vertrouwen in.
Nee.
En ik ken dat ook, weet je, dat ik in de kliniek kan. Ik was ook niet, ik had gewoon alleen, er was niks anders meer. Ik was ook dood gegaan, anders wilde er iets met me te maken hadden. Zelfs de mensen die het meeste van me hielden. Maar dat vertrouwen dat je gewoon clean kan lezen, dat was min 100. Dat hoor ik bij jou ook, hè? Dat je gewoon totaal geen vertrouwen daarin hebt.
Nee.
Dus toch door te gaan doen wat je wordt, de suggesties van die sponsor van het 12-stappenprogramma, dat toch te gaan doen. En daar geloof ik heilig in, hè, dat het is geen, het is niet, lukt het wel of lukt het niet bij jou. Als je echt doet wat er wordt aangegeven, je blijft het doen, dan blijf je gewoon clean en dan kom je in herstel.
Klopt. Als ik dan kijk naar, na dat half jaar ben ik ook weer begonnen met werken. En ik heb toen echt gekozen voor eerlijkheid. Ik had mijn eigen zaak, ik was zzp'er daarvoor.
Wat doe je eigenlijk voor werk, als ik vraag hem?
Ik ben altijd timmerman geweest in gebruik, altijd de bouw op. Maar ik heb sinds mijn herstel heb ik wel gekozen voor wat anders, omdat ik niet meer op een bouw. Ja, dat wou ik gewoon niet meer. Ja,
dat is ook niet... wel, daar wordt ook veel gebruikt. Hè? En,
Klopt. Ja. En ook het lichaam raakt heel vermoeid. En ik kon niet met vermoeidheid omgaan.
Nee, dat
is mij ook altijd de trigger.
Ja.
Dus ik ben nu ben ik chauffeur. Op papier ben ik chauffeur. We leveren kantoormeubilair. We doen projectinrichtingen. En we leveren maatwerk.
Ja.
En ik ben veel op montage klus. Ik ben veel aan het monteren.
Ja.
Ik zit bij een prachtig bedrijf. En ook een bedrijf wat werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Toen ik hier kwam, was ik dat ook. Nu werk ik bijna fulltime, 36 uur per week. Maar ik heb toen wel gekozen voor eerlijkheid. Ik denk, ik ga gewoon, als ik aan het werk ga, ga ik gewoon echt gewoon mijn verhaal op tafel gooien. En kijk maar wat je ermee wil. Maar dit is mijn verhaal, dit is wie ik ben. En ik had echt wel het idee van, ik word 9 keer afgewezen. 9 bedrijven hebben zoiets van, hier hebben we geen zin in. En die 10e, dat is dan de plek waar ik wil zijn.
Mooi.
En eerste beste bedrijf, gelijk bam, kom maar. Ja.
Maar dat is echt, vind ik schitterend mooi. En die eerlijkheid, gewoon, dit is wat het is, dit is wie ik ben, waar kom ik vandaan. Ja, maar ik denk ook, ik zou dat zelf, ik ben geen werkgever in die zin, maar ik zou het ook kunnen waarderen. Dus iemand met zo'n eigenlijk openheid. En dat is precies het tegenovergestelde van wat je natuurlijk vroeger altijd deed.
Ja.
Dat was je kop in het zand steken. En nu, dat herstel is ook gewoon, dit is wat het is.
Ja.
Eerlijkheid.
En ik kon ook gewoon gelijk aangeven, mijn herstel staat gewoon op 1.
Ja.
En wij zijn toen, ik zat in de bijstand. Dus we hadden de mogelijkheid om gewoon vanuit de bijstand eerst proef te draaien.
Ja.
Gewoon kosteloos voor hun. Ik ben toen begonnen met 2 dagen, 4 uur. Dus 8 uurtjes per week.
Ja.
Dinsdag en donderdagochtend. En als ik thuis kwam, elke keer, dan was ik vermoeid. Ik was geprikkeld. Ik kreeg echt heel veel zucht.
Ja.
Omdat gewoon mijn beloningssysteem vertelde mij dat als ik hard gewerkt had, dan mocht ik een beloning hebben. Dan mocht ik alcohol hebben. Dan mocht ik cocaïne hebben. Dat was hoe mijn hoofd werkte. Dus toen heb ik dat aangegeven bij mijn werkgever. Ik denk dat ik het 4-5 weken volgehouden heb. Ik heb aangegeven, joh, dit is er aan de hand. En toen zijn we om tafel gegaan. Het was, ik geloof, begin juni was dat toen.
Yeah.
En we hebben gewoon gezegd, van, joh, hij zei, kom, begin augustus maar weer. Weet je, ga maar naar je cel werken. Ga maar kijken wat er nodig is. Ga het maar doen. Kom je dan terug, gaan we dan opnieuw proberen. Dus ik ben in die 8 weken ben ik gaan sporten om mezelf gewoon te vermoeien en dat te managen.
Yeah.
En op die manier met mezelf aan de slag te gaan.
Yeah.
Toen ben ik teruggekomen toen. We zijn begonnen met 2 volle dagen, 16 uur. Nou, dat werd 24. 1 december tekende ik contract voor 32 uur. Nu is het 36 uur.
Je hebt dat zo goed gedaan. Ik weet niet of je door hebt hoe goed je het zelf gedaan.
Ja,
maar ik hoor natuurlijk heel veel mensen. Maar dat, weet je, dat is heel belangrijk. Hè? Dus je hebt altijd geleefd door spanning en adrenaline. En weet je, en dat gecombineerd met, zoals je het noemt, de beloning van alcohol en drugs. Ja, en dat dan niet meer doen, dat is een hele grote omzetting ook in je brein, hè, in je chemistry. Alles moet anders worden. En de neurologische paden en ga zo maar door. Daar ben je wel even mee bezig.
Klopt.
En inderdaad, ook de tijd nemen om gewoon rust, om herstel is ook gewoon soms echt puur letterlijk fysiek herstellen.
Ja.
Je brein moet herstellen, je geest moet herstellen, alles moet herstellen. En dat is echt wel een klus.
Klopt inderdaad. Ik heb toen een heel goede keuze gemaakt, achteraf gezien, door gewoon echt overal hulp bij te vragen.
Ja.
Financiën waren puinhoop, oké, ik heb hulp nodig. Dat is echt wat stap 1 mij geleerd heeft. Stap 1 is voor mij niet alleen van toepassing op het stukje drugsverslaving. Ik mag gewoon erkennen dat ik ook financieel gewoon er puinhoop van heb gemaakt. Ik heb dat ook uitbesteed en ik heb geluk. Ja, in principe, ik zeg zelf altijd geluk, maar misschien is het ook wel wat je uitdraagt, dat trek je ook aan.
Ja.
Maar ik heb op elke positie heb ik gewoon echt een heel goed persoon gekregen. Dus qua werkgever, qua sponsor, qua degene die de financiën regelt, ambulante begeleiding. Ik heb echt een heel, ik had op een gegeven moment had ik een hele cirkel van personen om me heen waarmee ik terechtkom met mijn problemen, waar ik tegenaan liep.
Ja, en ook goede mensen.
Ja.
Ja. Nou, dan heb je zeker geluk, maar je verdient het ook. Weet je, ik bedoel, ja, het komt zoals je het krijgt. Dus ja, het is mooi. Het is niet, zeker niet voor iedereen. En soms is het ook echt een strijd. Maar je had dat ook nodig, weet je. En door jouw instelling creëer je dat ook, denk ik. Hè? Doordat je echt dan open en eerlijk bent.
Ja.
Ja. En ik vraag me ook nog wel even af. Hoe is het nu met je... Ik vind het een heel mooi verhaal. Hoe is het nou met je kinderen? Want die zijn natuurlijk allemaal wat ouder. Je dochter en je zoon. Hoe gaat dat?
Vorige week ben ik voor het eerst met mijn kinderen op vakantie geweest.
Wauw. Dus, alle twee.
Mijn kinderen komen één keer per twee weekenden komen ze bij me. Ja. Dat is gewoon wat vast ligt. En vakantie is gewoon natuurlijk wat meer en dergelijke. Maar gaat dat echt heel goed. En, we praten ook wel veel over de meetings. Over
herstel. Hoe oud zijn ze nu?
7 en 4.
Okay. Ja, en je praat gewoon met hun over meetings?
Ja, absoluut. Ja, mijn dochter, ja, als ik er even één momentje uit moet pikken.
Ja.
Denk ik een half jaar geleden nu. Dan mijn dochter echt weer, dan vraagt ze vaak van... Hey, papa, waarom ga je nog steeds naar meetings? Weet je?
Ja.
Gaat toch zo lang goed met jou? En ze weet het allemaal. Ik vertel dan alleen de dingen waarvan ik denk van... Oh ja, dat kan ze wel weten.
Ja.
Dus ze denkt dat ik verslaafd ben aan bier. Een stukje cocaïne gebruik laat ik dan nog even erbuiten.
Ja.
Maar op een gegeven moment kwam ze dus bij me van... Waarom ga je nog steeds naar meetings toe? Nou, papa is daar geholpen door mensen. En papa probeert nu ook andere mensen te helpen. En op die manier helpt papa zichzelf ook weer. Oké, maar waarom... Waarom moest je er ook alweer heen? Ja, papa dronk heel veel bier. Waarom dronk papa dan heel veel bier? Ja. Ik zei tegen haar, ja, weet je, papa had heel veel verdriet. Ik schaamde mij voor dingen. Papa had heel veel geheimen. En ik kon niet eerlijk zijn tegenover mezelf. En op het moment dat papa geen bier dronk, dan moest papa daaraan denken. Dus moest papa bier drinken om het te vergeten.
Ja.
En toen kwam zij met de link van, hey, dus eigenlijk is papa nooit zichzelf geweest.
Wauw.
Toen was ze 6.
Wauw, ja, het is toch... Ik vind dit fantastisch dat je dat doet. Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, maar moet je kinderen niet mee belasten enzovoort. En die gaan er niet over praten. Maar je belast ze er juist mee. Want ze voelen echt wel dat er iets niet klopt. Ze hebben natuurlijk echt wel meegemaakt. Hier gaat iets niet goed. En dan kunnen ze totaal niet plaatsen. En doordat je het op deze manier gewoon met hun in gesprek gaat. En of het nou bier is of cocaïne. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om niet jezelf kunnen zijn. Vluchten, verdoven, weglopen enzovoort. Dat merken ze gewoon.
Ja.
Dus dat, ik vind het, dat je dat heel goed doet hoor. En ik weet zeker, door al mijn ervaring en kennis die ik nu heb, dat als je op deze manier met je kinderen omgaat, dat dat echt helpend is. Ze begrijpen het. Ze zien gelijk een voorbeeld van zoals jij leeft. In die eerlijkheid, in de openheid en ook in de kwetsbaarheid. Ja, supermooi man. En je zoon, wat zegt hij dan tegen jou daarover?
Mijn zoon is nog 4. Dat is nog iets lastiger. Ja. Ik ben wel bezig om alles op papier te zetten in een soort boekvorm. Zodat ik later ook aan mijn kinderen kan laten zien van... Hey, weet je, dit is wat papa beleefd heeft. En ook puur omdat ik heb mijn zoon 1,5 jaar niet gezien. En ik wil niet dat hij later een schuldige gaat zoeken.
Ja.
Papa was verslaafd, weet je. Hij mag best weten dat ik de verslaafde ben. Dat zijn moeder daarin geen schuld heeft. Die heeft hem beschermd.
Ja.
Door het allemaal uit te schrijven kan ik later... Als de tijd rijp is, kan ik dat ook naar zijn uitdaging van weten.
Mooi is het natuurlijk. Maar hij weet, wat weet hij? Ja, 4 joh. Maar wat weet hij dan wel? Of wat kan je erover zeggen?
Ja, ik heb hem voor zijn 2e verjaardag kwam hij weer bij me. Dus
ja, dat is heel kort af en toe.
Ik geloof niet dat hij echt bewust heeft van dat ik hem zo lang niet gezien heb. Ik denk dat hij ergens misschien wel een herinnering eraan heeft dat ik hem een poosje niet gezien heb, maar... Dat denk ik niet dat hij bewust is van dat feit.
Nee, goed, dat kan je later altijd oppakken. Maar ja, in ieder geval, wat hij ook nodig heeft... en met de ene kind zal het zo werken, met de andere kind werkt het zo. Maar jouw openheid en eerlijkheid helpt 100%, dat weet ik zeker.
Ja.
En ik vind het ook wel knap van die, dus zijn al 2 je exen.
Ja.
Ja. En die, hoe kijken die dan nu naar jou? Van die waren natuurlijk wel even klaar met jou.
Ja, er is heel veel gebeurd. Ik kan met beide kan ik heel goed opschieten op moment. Ik heb de moeder van mijn zoon, ik heb heel veel wrok naar haar toe gehad. Omdat zij had mijn zoon bij mij weggehouden.
Ja,
zo
ja.
Zag ik dat.
Ja.
En ik ben op een gegeven moment, toen ik in herstel kwam, ben ik wel gaan beseffen van joh, zij heeft hem toen voor zijn veiligheid bij me weggehouden. Ja. Want op het moment dat ik clean werd en ze zag dat ik echt aan mezelf aan het werken was, heeft zij ook alle zeilen bijgezet om te zorgen dat ik weer een band met mijn zoon kreeg.
Ja. Ja, en het is natuurlijk lullig om te horen, maar het is precies andersom. Jij hebt jezelf weggeplaatst van die situatie. Hè? Jij hebt je zoon weggehaald van jezelf, niet zij. En dan de verslaving, die haalt alles van je weg.
Ja, klopt. Ja. Dat is ook hoe ik naar mijn familie keek toen ik stopte met gebruik. Ze hebben allemaal van me afstand van me genomen.
En, ja.
Weet je, ze houden niet van me, weet ik het allemaal, noem het allemaal maar op. Maar nu weet ik, ik was degene die afstand nam.
Tuurlijk.
Ik sloop me af. Ja. En...
Maar dat is ook bijzonder altijd. Hè? Dus dat is de persoon met verslaving ervaart van iedereen laat me in de steek. Ze nemen mijn kinderen van me af. Maar je ziet niet, je doet dit gewoon zelf.
Ja. Hè?
Of de verslaving. De verslaving, ja, doet dit. Maar dat zie je niet.
Nee.
Dat is echt, het is al wrok naar alle. Iedereen heeft het eraan, behalve ik.
Ja, poor me.
Ja, poor me, poor me another drink. Ja,
ja, precies. Ja, ja, zo was het bij mij wel, ja.
Ja, maar het is het mooie is dat je dat nu zo inziet. Hè. Nu wel kan zien. Dus dat is echt herstel. Dat is ook zien hoe het gewoon echt is. In plaats van bij zijn ander.
Ja, precies. Ja, ja. En dat heeft heel veel tijd en oefening nodig gehad natuurlijk.
Uiteraard.
Ja, nu is het gewoon goed.
En nu, Wiebe, hoe blijf je in herstel, zeg je? Jouw dagelijks, je week, je hebt er al wat over verteld, maar hoe ziet jouw week eruit, zeg maar?
Ik heb mijn pijlers van herstel natuurlijk. Ik pak mijn meetings, ik doe mijn service, ik ben sponsor. Ik heb contact met mijn sponsor en dat is wat ik voor herstel doe. Ik heb daar echt wel een vaste weekindeling in van, zo werkt het. En op het moment dat er iets gebeurt binnen de familie, weet ik van, hé, moet tandje bij.
Ja.
Maar ik heb ook mijn eigen pijlers. En dat zijn voor mij gewoon als mijn werk goed gaat. Mijn herstel gaat goed. Mijn kinderen gaat goed. En ik hou nog wat ruimte over om gewoon ook te sporten. Want dat is voor mij wel een uitlaatklep. Ja. Dan is het gewoon allemaal goed. En vroeger was ik altijd op zoek naar problemen. Maar tegenwoordig weet ik al die dingen goed gaan. Heb ik gewoon mijn vaste weekschema. En als ik dat gewoon aanhoud, is er niet veel aan de hand.
Ja, maar zo is het. Dan zeg je mooi, die pijlers... Die maken je, zeg maar, daar kan je altijd op terugvallen. Dus dat geeft het fundament. Het is niet van, ik ben gestopt en ik heb zoveel meetings gedaan. Nou, weet ik het wel. Nee, het vereist gewoon een complete andere manier van leven. Die je blijft doorzetten. Dat is jouw manier van leven. Dat is je fundament. Hè? Dus de meetings, je sporten, je werk, je kinderen. Hè? En als er dan dingen gebeuren, want die gebeuren, dat heet het leven. Hè? Dan is dat je fundament waarop je terugvalt in plaats van op een krat bier.
Ja.
Hè? Dus ja, maar zo is het. Hè? Dus,
klopt.
En mensen begrijpen dat soms ook niet. Ja, moet ik dan nog steeds naar meetings? Moet ik nog steeds met de herstel? Ja, het gaat om een andere manier van leven. Blijven doen totdat het eigenlijk vanzelf gaat. Het is ook niet meer, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar is het dan moeten of is het ook gewoon, gaat het nu inmiddels soort van zelf? Vanzelf, die nieuwe manier?
Die nieuwe manier van leven, die gaat gewoon vanzelf. En het gaat bij mij zelfs wel zover dat als ik een mindere periode krijg, dat heeft dan bijvoorbeeld... Op een van die vier pijlers heeft dat betrekking.
Ja.
Dan ga ik eerst kijken van wat kan ik eraan doen. Kan ik er niks aan doen, dan krijgen die andere drie. Zorg ik altijd dat die drie gewoon echt wel sterk staan.
Ja.
En dat is voor mij wel echt automatisme geworden.
Ja.
Ik heb ook wel in herstel mindere periodes gehad. Want het leven blijft het leven.
Ja.
Het is gewoon niet zo dat als ik clean word, wat ik wel gehoopt had hoor. Dat is gewoon die roze wolk, dat die gewoon voor de rest van mijn leven lekker doorvloeide. Maar het leven blijft het leven. En, ik heb toen wel heel erg veel over mezelf geleerd over de manier hoe ik herstel naartoe ga passen.
Mm. Ja.
En dat ik ook echt wel weet van, hey, weet je, mindere periodes kan ik ook doorheen komen.
Zo is het.
Ja. En dan kom ik waarschijnlijk ook nog sterker uit.
Nou ja, dat is het. Je leert omgaan met precies waar we vroeger niet mee omgingen. Met spanningen, verdriet, teleurstelling, moeilijke periodes. Ja, die heb ik ook volop gehad de afgelopen 16 jaar. Ja, dat is wat het leven is.
Ja.
Maar daar hoef je niet op te gebruiken. Dat herstel betekent, ik heb een andere manier van leven en ik hoef niet meer te gebruiken daarop. Dus, maar je weet dan ook wat je wel moet doen. Ja. En je vertelde ook over je zus, en dat vind ik ook mooi op je profielfoto van je WhatsApp staan, ook je zussen. Wat betekenen die zussen voor jou?
Ja, bij mijn zussen kan ik met alles ter plek. Ik heb drie zussen. Het zijn alle drie heel verschillend. Maar... Ja, ze staan op allerlei manieren staan voor me klaar. En vooral nu ik in herstel ben.
Ja.
Nu ze echt zien van, hij werkt echt aan hemzelf. Staan ze alle drie gewoon echt voor me klaar. Ja. Mijn oudste zus heeft, denk ik, ten koste van haarzelf, heeft ze altijd voor me klaargestaan. En mijn middelste zus die heeft echt wel meer afstand genomen om haar gezin en haarzelf te beschermen. En mijn jongste zus die heeft altijd wel een beetje afstand gehad. Die heeft ook haar eigen leven, jong gezin en dergelijke.
Ja, ja.
Maar nu zijn ze er allemaal. En kan ik altijd op ze terecht.
Fantastisch.
Of kan ik altijd op ze bouwen.
Ja. Dus, en zij op jou nu.
Ja, dat ook. Absoluut.
Ze hebben mijn broer weer terug. Ja, mooi man. Ja, eigenlijk de allerlaatste vraag hè, voor mensen die nou luisteren en die denken, ja, maar dat is allemaal leuk, hè, maar dat is voor mij niet weggelegd. Want ik was ook een soort wieb. Hè. Dus jij zegt ook van, nou, ik kon totaal niet stoppen met gebruiken. Ik had nul zelfvertrouwen. Mm-hmm. En mensen die er echt niet uitkomen, geen vertrouwen. Wat zou je tegen hun kunnen of willen zeggen?
Vraag om hulp. Communiceer. Kijk eens naar waar je over de jaken staat als het echt een keer voor gaat. Weet je wel, als je echt dat ene jaar in jezelf kunt investeren, dan kun je echt die nieuwe manier van leven eerst te vinden. Het is gewoon mogelijk.
Ja.
Maar vraag om hulp. Ga niet langer alleen doen.
Ja, dat is het, Wiebe. Doe het niet alleen. Vraag om hulp. En dat vind ik ook mooi om te zeggen. Ga het gewoon een jaar proberen. Als je denkt, nou, dit is niks, dan kan je altijd weer terug naar het klote leven wat je ervoor had. Maar goed, kan. Ja. Wiebe, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik wil je bedanken voor dat je hier geweest bent uit Friesland. Ja. Ja, je bent echt weer een heel mooi voorbeeld van herstel. Hè? Van iemand die compleet machteloos, compleet in die waanzin, compleet in de gekte zit. Een onvermogen om eigenlijk te leven zonder middelen, maar ook met. En toch hier 3 jaar en 4 weken nu gewoon clean en herstel zit. Dus dankjewel Wiebe. En dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. En laat dit ook weer een voorbeeld zijn van, ja, herstel is altijd mogelijk. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent of wat je ook hebt meegemaakt. Onthoud dat, daar gaat deze podcast over. Deel het vooral met andere mensen en abonneer je op deze gratis podcast. Elke week een aflevering. Ik hoop je te zien bij de volgende. Wiebe, alle goeds voor jou, je kinderen, je familie en je zussen. En dank je wel voor vandaag.
Dankjewel. Ja? En bedankt voor de uitnodiging.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.